dan merken we dat wel. We lezen maar gewoon verder. Wel, nu zegt hij dus de weg van de toegeesting, ruimschoots beoefend door middel van een ongedwongen, eerbiedig, liefdevol en gemakkelijke samenspraak, waardoor de minnaar op een of andere wijze tot God opgeheven wordt, is zo voortreffelijk dat je hierdoor spoedig zult aankomen op de top van de volmaaktheid. Door een dergelijke oefening word je verliefd op de liefde. Nou, we lezen weer even terug. Dus de weg van de toegeesting. Kijk, dus wij zijn, denk ik, ja, nou, toegeesting, ja, daar ben ik nog niet aan toe. Maar hij zegt ruimschoots, dus in de breedte, zeg maar, beoefend door middel van ongedwongen, eerbiedige, liefdevolle en gemakkelijke samenspraak. Dus ja, klets maar een eentje heen met God. Klets maar een eentje heen met God. Gemakkelijk, eerbiedig, maar... Waardoor je, ja dat mag, dat is prachtig, dat is juist leuker. Waardoor je de minnaar op een of andere wijze tot God opgeeft. Op een of andere manier word je daardoor wel opgeheven naar God toe. Hij zegt, die weg van de toegeesting, die is zo voortreffelijk, dat je hier spoedig zult aankomen, de top van de volmaaktheid. Dus begin eraan en voor je het weet, ben je er al.
Ja, maar dan moeten we eigenlijk staan minnaars, want dat is, ik vind minnaar een beetje eenzijdig. Want bij echtscheiding hoor je wel eens zeggen van, we waren niet verliefd op elkaar, maar we waren verliefd op de liefde. En dat is zo tegengevallen.
En dat is zo tegengevallen.
Ja, of, ja nou ja, goed, wat valt er dan tegen?
Ja.
Dat is een andere liefde. Ja.
Nou, in zekere zin, de liefde is een tocht. Dus, kijk, ik denk dat ieder van jullie, dat je getrouwd bent...
Een tocht?
Met. Dat je getrouwd bent, je dacht met die persoon met wie je getrouwd bent. Maar na enkele jaren kom je denk ik allemaal tot de ontdekking dat je eigenlijk getrouwd bent met je eigen droom. Dus je hebt gedacht dat die ander was... Ja, zoals je dacht dat hij eigenlijk het beste, als die, het zou het beste voor die ander zijn als hij eigenlijk was zoals jij gedroomd had. Nou, kijk, dus en dan zeg maar na een jaar of 5 getrouwd te zijn, dan probeer je die ander te bekeren totdat hij toch, ja, het zou toch eigenlijk wel beter zijn dat je zus en zo was, want dat was uiteindelijk de persoon met wie ik getrouwd was. Nou, wat nou het spannende is, het spannende van een relatie, het spannende van een huwelijk, het spannende van een vriendschap is dat je meer en meer, ja, je zou kunnen zeggen, met de ogen van God gaat kijken naar die ander. Nou, dat is een hele kunst. Want dan moet je in de eerste plaats moet je het aandurven om met Gods ogen naar jezelf te kijken. Dus je bent zelf met je, in het gesprek met jezelf. Dus gaan houden van jezelf. Dat is nog veel moeilijker dan gaan houden van die ongemakkelijke partner. Want gaan houden van jezelf. Gaan houden van jezelf. Dus, ja, kijk, we willen allemaal wel houden. We willen allemaal wel houden van die aspecten van onszelf die we leuk vinden. We hebben allemaal wel een aantal van die dingen die we leuk vinden, waar we trots op zijn, die we niet kwijt willen. Maar we zitten natuurlijk ook allemaal met een aantal van die aspecten van, ja, maar dat ben ik helemaal niet. Dat merk je meestal het beste als je kwaad wordt. Dus het andere iets van je zeggen, en als je kwaad wordt, dan denk je, hé, dat is blijkbaar iets wat ik niet graag wil. Zijn, hebben. Nou, dus gaan houden van jezelf. Dus zeg maar, dus met Gods ogen naar jezelf gaan kijken. Dat betekent dus gaan houden van die dingen waar je een hekel aan hebt. Van die kant van jezelf waar je een hekel aan hebt. Nou, als je je niet oefent in dat gaan houden van jezelf, kun je ook nooit gaan houden van die ander. Nou, ik, ooit in mijn jeugd ging ik colleges volgen in Parijs. En men had mij verteld, dan moest ik zeker colleges gaan volgen bij Michel de Certeau. Nou, Michel de Certeau gaf dat jaar een college over de groep Franse protestanten die rond 1550 naar Rio de Janeiro gaan. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nou met een historisch college over een groep Franse predikanten die naar Rio gaan en waar dan Jean de Lery een prachtig verslag over schrijft. En niet omdat ze niet katholiek waren, want dat interesseert. Nee, dat is voor mij eerder van wat ik. Of ze nou katholiek of protestant waren, wat moet ik daarmee? En dacht ik, nou, ik ga eerst eens bij die professor langs om te horen wat eigenlijk dat college gaat betekenen. Dus ik ging naar die goede man toe en hij legde mij uit van. Wat het spannende is, dat groepje Europeanen, die worden daar geconfronteerd met Indianen, waarvan ze nog niet helder hebben of dat nou mensen zijn, of dat het apen. Ja, dus in die tijd, hè, in die tijd. En, dat, dus, en die, nou, die komen daar, dus, ja, Indianen. Die notenbenen van die wortels uit de grond eten. Ja, dat waren aardappelen. Maar die komen uit Brazilië, de aardappelen. Nou denken wij dat ze van hier zijn. Brazilië. Dus Rio de Janeiro. Dus ze kwamen aan in Rio de Janeiro, maar werden geconfronteerd, en dat is het spannend, werden geconfronteerd met een totaal ander. Nou, kijk, dus in die ontmoeting met totaal anderen, die dan Indianen zijn, in 1550, is redelijk gemakkelijk, zou je zeggen. Maar dan zie je al hoe moeilijk het is om te gaan snappen, wat zijn dat nou voor wezens, wat zijn dat voor mensen. Maar hoe moeilijk is het niet hoe wij naar elkaar kijken? Dus de ander in mijzelf die oud wordt, die van een trap afvalt, die ziek wordt, die psychisch niet zo sterk is als hij denkt. Dus de ander in mijzelf. Dus ja gaan zeggen tegen die ander in mijzelf, dat is een verdomd moeilijke geestelijke tocht. Nou, lees maar de columns van Jean-Jacques van de afgelopen jaren. Ja, dus de ziekte als ja, ook ik ben die ziekte. En natuurlijk gemakkelijk te denken, die hoort niet bij mij. En maar dus werkelijk gaan houden van een ander, Ja, daar heb je volgens mij een heel lang huwelijk voor nodig. Want je ontdekt iedere keer weer van, ja, toch. Die ander die ik tot nog toe gedroomd heb, die bestaat niet. Dus je trouwt pas met elkaar als je iedere dag weer opnieuw met die ongemakkelijke ander trouwt. Maar ja.
Dat is
hier gezegd. Dat kan in
ieder geval. Ja, dus, nou, maar kijk, dus als je niet ja zegt tegen dat ongemakkelijke andere van die ander, ontdek je ook nooit dat het meevalt. Dus je ontzegt jezelf hiermee een heleboel genieten. Van ja, het is toch ook fantastisch dat die ander zo heerlijk ongemakkelijk is. Kijk, wat wij onszelf. Dus voor mystieken is een heel belangrijk woord genieten. Als je niet, als je je niet onthecht, kun je ook niet genieten. Dus ja, wie weet. Wie weet.
Is dat nou hetzelfde als wat Paulus zegt? Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef maar niet ik, want Christus leeft in mij.
Ja.
Heb ik toch niet het geweldige ingewikkelde verhaal van nodig?
Nee, nee, u heeft absoluut gelijk. Dus, ja, maar mijn verhaal is eigenlijk veel meer. Dus het is zo simpel als de pest. Maar de simpele dingen zijn het moeilijkste. De simpele dingen zijn het moeilijkste. Dus God van jou laten houden. God van jou laten houden is het enige. Ingewikkeld. Dus.
Maar hoe leer je dat als iemand steeds aan het strijden is met God? Doordat die persoon het gevoel heeft al het kwaad dat mij aangedaan wordt. Ik praat over een jong persoon met een dwarslezing. Dat als God liefde is, dan was het die persoon niet overkomen. En als maar een rechtvaardiging met God, is dat ook een vorm van liefde en naar toch zoeken?
Ja, eigenlijk wel. Dus gewoon, ook als iemand zo strijdt, gewoon daar trouw aan iemand blijven.
Als mede.
Als mens. Ja, maar ik zie bijvoorbeeld, het is heel grappig, een groep mensen loopt met kanker. Ik heb dat meerdere verschillende keer meegemaakt in Taberhuis in Nijmegen. Dan zie ik twee vormen van reactie. Eén vorm die blijft nee zeggen. Dit mag mij niet overkomen. Dit hoort niet bij mij. En ik hoor andere mensen ook zeggen van ja, kijk, natuurlijk waardeloos dat ik kanker heb gekregen. En geen leuk vooruitzicht dat daardoor mijn leven minder lang zal duren dan ik eigenlijk gepland had. Maar hoor ik die mensen zeggen, en nu leef ik. Nu leef ik, want nu is elke dag één feest waar ik van geniet. En ik leef veel intenser dan ik ooit gedaan heb. En ja, ik zou het niet willen missen, hoor ik ze zeggen. Nou, dan weet ik wel dat je dat niet moet gaan vertellen aan iemand die er niet mee overweg kan. Want die schiet daar weer niks mee op. Maar ik merk wel van, ja, hoe help je nou? Dat geldt voor oud worden, dat geldt voor ziek worden, dat geldt voor de dood waar je niet aan ontkomt. Dat, ja. Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik merk op, bijvoorbeeld, dat ik de laatste jaren in groeiende mate dus manuscripten dus krijg van mensen die kanker krijgen. En die in feite, zoals Jean-Jacques, dus in feite beschrijft van hoe zo'n ziekteproces een fantastisch mooie geestelijke weg is. Nou, hoe helpen wij elkaar, en dat zou mijn vraag zijn, hoe helpen we elkaar om ja, eigenlijk in zekere zin anders naar het leven te kijken. Dus, als het leven van mij is, ja, dan moet God zich wel een beetje fatsoenlijk gedragen door te zorgen dat ik niet doodga en dat ik niet ziek word. En als hij daar niet voldoende garanties voor biedt, dan moet ik hem wel even tot de verantwoording roepen. Dat is de ene manier, maar het is natuurlijk toch wel vreemd dat ik denk dat ik morgen vroeg weer wakker moet worden.
Bij alles wat we niet willen, wordt ons toch ook uw liefde gegeven?
Ja, dus dat is juist het punt. Dus ja, waarom hoort ziekte er niet bij? Waarom hoort oud worden er niet bij? Waarom hoort de dood er niet bij? Ja, Het spannende is juist dat, ja, kijk, als God verstandig was geweest, dan had hij ons natuurlijk wel zo geschapen dat we niet dood gingen, dat we niet ziek werden.
Het is natuurlijk wel om de mensen op pakken te schudden.
Juist, hij heeft ons als geschapen, als zijn tegenover, als kwetsbaar. En hij houdt intens juist van ons in onze kwetsbaarheid. En hij daagt ons uit ook van onszelf in onze kwetsbaarheid te houden. Dat is in feite. Maar dus durven wij met Gods ogen naar onszelf en naar onze. Kijk, ja goed, we leven allemaal maar een heel kort tijdje. Of nou 80 of 90 of 100 jaar is, dat maakt eigenlijk weinig uit. Dat is, of 20, tijd bestaat toch niet. Nee, en tijd bestaat überhaupt niet. Dat is de klok die zegt wel dat tijd is. Maar ja, dat is ook een prachtige constructie, tijd. Want er is alleen maar dit ogenblik, punt. En meer bestaat er niet. En goed, we doen wel net alsof het echt is. Dus we schrijven in onze agenda wat we morgen doen en volgend jaar doen. En over 3 jaar tegenwoordig met een elektronische agenda. Maar natuurlijk flauwekul, want over 3 jaar... Ja. Wie van ons weet of hij er over 3 jaar nog is. Als je er nog bent, heb je geluk gehad. Punt. Ja.
Ja, maar dan zegt u. Het is de liefde van God dat je er bent. Dat je er ook bent. Dat zei u vanmorgen. Dan kan je in vreesnaam, als jij een dwarslezing hebt, daar de liefde van God in zien. Want dan vinden wij geen liefde.
Nee, kijk dus, de dwarslesie is dat ik dus leef in een uitermate kwetsbaar lichaam. In een uitermate kwetsbaar lichaam. Kijk, ik hoor eerder, dus ik hoor dan wel iemand met kanker zeggen van, en nu besef ik dat ik leef. Dus ik zou zeggen van, ook iemand met een dwarslesie, hoe verschrikkelijk het ook is. Dat ga ik andersom vertellen. In een school van geestelijk en fysiek gehandicapte kinderen. Er was iemand die daar les gaf. En die zei, vertelde dan, dat was een heel, heel zware klus. Want dat betekende dat je jaarlijks zo'n 4, 5 van die kinderen begraven moest. En ze zei toen, er was een begrafenis. En er liep de ouders van een ander van die kinderen liepen achter haar. En ze hoorden die ouders tegen elkaar zeggen van, goh. Ik zou tevreden zijn als dat mijn kind nu geweest was. Dus die ouders konden er niet meer tegen dat hun kind zo leed. Maar deze vrouw die les gaf aan die kinderen, die zei, ik vond dat zo verschrikkelijk, want die begrepen dus niet dat een kind wat leeft, hoe erg het ook is, wil leven. Hoe erg het ook is. Dus dat kind, ze zegt, natuurlijk, die ziekte was afschuwelijk, maar dat kind genoot nog van het leven. Maar die ouders waren niet meer in staat om ervan te genieten dat hun kind genoot van het leven. Dus die hadden alleen maar last van die ziekte. Nou, hoe helpen wij elkaar om in onze kwetsbaarheid, in onze pijn, in ons lijden, om te blijven genieten van het feit dat het toch wat anders is. Nou, dus God houdt van mij ook in mijn pijn. Maar hij huilt er ook om. Maar hij glimlacht ook heel vaak om onze bokkensprongen. Dus, ja. Liefde voor mij is dus niet... Kijk, wij denken, kijk, als ik iemand lief heb, dan geef ik iemand alleen maar mooie dingen. Ja. En we aan het opvoeden van een kind weet u ook wel dat dat betekent ook vaak dat je een keer helder bent, een keer de waarheid zegt, dat je iemand helpt om werkelijk zichzelf te worden. Nou, dus ik zie de liefde van God als niet, ja, dus wij hebben een veel te romantisch idee van de liefde.
Dus dat die liefde van die moeder van die junk, die de kind kaas gaat maken, dat was dus echt niet goed.
Nee. Nou, ja en nee, dus kijk.
Ik begrijp het, maar het is dus geen liefde dan.
Jawel, dus die moeder van die junk, die begreep, kijk, als het alleen maar was om zichzelf goed te voelen. Nee. Dus wat zij deed was dat kind, dus zij bleef met, in zekere zin met de ogen van God naar dat kind kijken. Hoezeer ze ook de pijn van had. Hoezeer ze het ook, die jongen zeg maar, het liefst een schop onder zijn gat had willen geven en van die drugs af willen helpen. Dus dat ze toch iedere keer bleef kijken met van, ja, je bent toch een schepsel.
Ja, dat snap ik wel. Maar wil je die jongen van de drugs afhelpen?
Ja, dan moet je wat anders doen. Dan moet je wat anders doen. Maar, kijk, ik geef soms aan onze studenten een opdracht voor een geestelijke oefening. En dan zeg ik ze, nou, niet nu in de wintertijd, maar dus als het iets mooier weer wordt, gaan we eens een paar uur op een bankje op het station zitten in Amsterdam of Rotterdam of Utrecht of zo, of zo'n groot station, en ga er eens een paar uur zitten en kijken naar al die vreemde vogels die langslopen. En je ziet daar mensen die je mooi vindt, die je lelijk vindt. Mensen die een soort spontane afschuw in je oproepen. En al die mensen, die worden op dit ogenblik dat jij naar ze kijkt, worden die door God gezien, worden die door God geschapen, worden die door God bemind. Dus de geestelijke oefening om gewoon te kijken. Te kijken. Dan wordt het niet mooier van. En toch wel. Dus gaan zien hoe ook, ja, ja, dus ik merk het ook aan studenten die dan bijvoorbeeld in de gevangenis werken. Ja, dat zijn allemaal criminelen. En de een die heeft nog een grotere schurkenstreek uitgehaald dan de ander. En toch, dat zijn allemaal mensen. En hun nou eens te helpen om ook met die ogen van God naar zichzelf te durven kijken. En dat is verdomd moeilijk. En toch.
Het is voor mij juist een bron van twijfel, als ik er wel eens ook in mijn gebed aan denk, dat God zich bemoeit met al die miljarden mensen over de hele wereld, door de eeuwen heen, dan verdwijnt ook bij mij alle voorstelling van God en van God voor liefde. Die momenten die heb ik wel.
U gebruikt een interessant woordje, bemoeid.
Ja.
Kijk, God bemoeit zich met ons door ons leven te geven, door ons te scheppen. En door ons te bemoeien, door ons te beminnen, ook weten dat wij dat leven en die liefde maar mondjesmaat toelaten. En hij geeft ons de mogelijkheid om met dat leven en die liefde die hij ons geeft, om daarop onze manier ja op te zeggen of nee op te zeggen, daar werk van te maken, de handen en voeten aan te geven. Dus hij, het is een machtige, almachtige God en tegelijkertijd een buitengewoon machteloze God. Maar die het aandurft om machteloos te zijn. Het kruis van Christus. Dat hij het aandurft. Dus ja, kijk. Kijk, als God iets verstandiger was geweest, dan had hij dat toch best op een iets handiger manier kunnen organiseren, de verlossing. Ja, en Christus die had toch ook wel, als hij wat slimmer omgegaan was, iets politieker was omgegaan met al die tegenstand. Nou. Dus het spannende is juist dat God ons tot in de verschrikking van het kruis ons de gelegenheid geeft om nee te zeggen. Ons eigen nee.
Maar als ik een kleine aanvulling geef, wat mij dan wel helpt, is dat woord liefde wat te vervangen door genade. Door vergeving, door de totale aanvaarding van God zoals we zijn. Ja. In zijn barmhartige genade.
Ja. Ja, exact. Dat is, we hebben hier denk ik ooit een keer het Onze Vader van Simone Weil gelezen. Dus in die tekst ook, die vergeving heeft bij haar ook, vergeef ons onze schuld. Ja, wat is onze schuld? Dus die ons speelt dat ook op een hele mooie manier. Dat, mogen we nog een klein stukje lezen voordat dat het avond wordt? Kijk, dat laatste woord, verliefd op de liefde, waar dus dat is Rusbroek ook, hè? De woorden van Rusbroek mint de minne. Dus het gaan, het verliefd worden op God die liefde is. Maar dat is een hele kunst. Dat is een hele kunst om werkelijk en niet verliefd te worden op die God die ik uitgevonden heb, maar op die God die onvoorwaardelijk bemint. Wel, nu zegt hij dan, het past dat de toegeesting als voortdurende oefening en praktijk volgt op de meditatie en het affectieve en gemakkelijke gebed. Dus de toegeesting die volgt dus op de meditatie. Dus dat je eerst eens gewoon mediteert en stilstaat bij en denkt over en op grond daarvan aan het bidden slaat. En dus de toegeesting is pas in de loop van de beweging, zeg maar, dat die erin sluipt. Dus het affectieve en gemakkelijke gebed om te laten zien dat het verstand hier niet gevuld moet worden met nieuwsgierigheid. Dus kijk, de meditatie toch dan ben ik nog van God. Ik mediteer op het leven van Christus. Ik lees het evangelie en ik mediteer erop. Maar dan ben ik nog, de nieuwsgierigheid is nog van, ik ben geïnteresseerd, ik ben bezig. Maar nieuwsgierigheid ben ik nog een middelpunt van. Integendeel zegt hij, terwijl dit een voorstelling maakt van de goddelijke werken en van wat zij verlangt te kennen. Dus het probleem dus van het verstand is dat wij nog beelden maken. Ons verbeelden. Wij maken beelden, dus voorstellingen. Dus terwijl dit dus het verstand is die voorstellingen maakt en nadat het deze in voldoende mate voor zich gehaald heeft, bekeken en gekend heeft, moet het deze aan de wil geven om zich hiermee te ontvlammen en te voeden als met zijn eigen prooi. Dus hij zegt, oké, dat verstand mag in het begin best dus, zeg maar, de eerste viool spelen. Maar daar moet het niet meer in de gang blijven. Maar het gevaar natuurlijk van verstand is van, ja, maar ik moet toch nog wel even weten wat ik lees. Dus het willen weten wat je leest. Terwijl, kijk, waar het om gaat is dat als je de schrift leest, dat God jou aanspreekt. Dat jou aanspreekt, maar zolang jij nog de baas blijft van wat hij tegen jou mag zeggen. Ja, maar het is geen kunst om de schrift te lezen. Maar ja, dan lees je de schrift ook helemaal niet. Dan lees je wel een mooi boek, maar niet de schrift. Dus durf je God de kans te geven om werkelijk jou te ontregelen. Als dat is gebeurd, moeten deze dus aan de wil geven om zich hiermee te ontvlammen en te voeden als met zijn eigen prooi. Dus pas wanneer de wil en de wil, dat is dus het liefdesvermogen. Dus dat het werkelijk met mij aan de loop gaat. Het is, zegt hij, zoals men zich bedient van een hond bij het jagen van een haas om deze te vangen. Als men deze dan gevangen heeft, laat men hem niet als buit aan de hond. Maar men neemt hem onmiddellijk van hem af om de mensen ermee te voeden en te spijzigen. Zij gebruikt het beeld van de jachthond. Kijk, die jachthond, fantastisch, die helpt om die haas te vangen. Maar ja, die zegt niet daarna, nou, de jachthonden, hier hebben jullie een lekker maaltje. Nee, je gaat daar een mooi maal voor dat diner wat je wilde bereiden. In onze situatie, zegt hij, moet het hetzelfde gaan. Het verstand moet niet meer en anders genieten dan nodig is. Van zijn licht en de waarheid die ontdekt is, door het gedetailleerd te ontvouwen en het best vermogen voor zichzelf uit te meten. Dus het verstand moet eerst zijn eigen werk mogen doen. Maar als het verstand dit voldoende doorgrond heeft, moet de wil het ter hand nemen als een voorwerp dat geëigend en aangepast is om te dienen als zijn bovennatuurlijk en hem eigen voedsel. Zo wordt hij hierdoor naar vermogen bewogen en ontvlamd. Dus wat hij in feite zegt, is natuurlijk in het begin, bid ik. En dat betekent dat mijn bidden dus is op grond van mijn lezen van de schrift, op grond van mijn kijken naar de werkelijkheid. En mijn, ja, erbij stilstaan, van hoe is God toch met ons bezig? Dat ik daarover denk. Maar als ik dan blijf steken in dat ik erover aan het denken ben, want dat denken, daar ben ik nog steeds de baas van, dat is nog steeds onder mijn controle. Dus als ik daarin blijf steken, krijgt God nooit de kans om met mij aan de loop te gaan. Het zou hetzelfde zijn als dat je naar zondagmorgen naar de kerk gaat en zegt van, nou wil ik eens, dan wil ik eens goed begrijpen. Dan wil ik eens goed begrijpen wat die dominee of die voorganger, wat die daar allemaal vertelt. En ik neem een aantekenboekje mee en ik ga goede aantekeningen, want ik wil dat begrijpen wat hij nou eigenlijk vertelt. Nou, dat op zich is er niks kwaad mee. Zal Jan daar zo prachtig dat hij dat doet. Maar hij zegt, dan moet je dat boekje wel dicht doen. En moet je God de kans te geven om jou aan te spreken. Want zolang ik met mijn boekje en met mijn aantekeningen en met mijn begrijpen van wat er gezegd wordt en met mijn al is het maar in gedachten in gesprek gaan met die predikant, van of ik het nou wel of niet met hem eens ben, et cetera, daar ben ik nog allemaal het middelpunt van. Dus ik ben nog nooit in de kerk geweest, ook al zit ik urenlang in de kerk. Dus de kerk ingaan, dat betekent in feite de controle verliezen en je laten aanspreken door God.
Waarom noemt hij het eigenlijk de wil?
Nou, de wil, dus Augustinus maakt onderscheid tussen verstand, wil en geheugen. En dat is in feite de hele mens. Wij zouden inderdaad, dus dit is een soort antropologie, dus een mensbeeld, wat bij Augustinus vandaan komt. Nou, dus je zou binnen kunnen, ik zeg liever eigenlijk, de verschillende lagen van ons wezen. Nou, de ene laag, dus het verstand is meer de laag nog waarin ik nog snap wat ik snap. Maar dus die moeder die voor die zoon zorgt, die een drugsverslaafd is, die snapt zelf ook niet meer wat ze doet. Maar op het niveau van de liefde ontkomt zij er niet aan toch te doen wat ze zelf even dwaas vindt. Dus op de wil is een andere laag, zou je kunnen zeggen. De wil, het is ons. Maar bij ons is dat veel breder dan. En de wil zit ook veel begrip in. Dus het ene is het meer cognitieve, het meer reflexieve, cognitieve, waar ik nog. Maar ik. Maar dus het verstand dat. Ja, daar heb ik nog een zekere controle over.
Is een goed woord ook niet vertrouwen?
Overgaven.
Vertrouwen, overgaven. Ja. Dus ja, ik vertaal ook vaak gewoon het liefdesvermogen. Het liefde. Kijk, en de liefde heeft zijn eigen logica. Dus die is niet dom. Die heeft, zoals die moeder heeft haar, dat is een eigen logica. Dus en dat heeft inderdaad met vertrouwen, met overgaven, met al. Dus, maar het zijn dus lagen. Dus laten we zo zeggen, wat hij zegt en wat Augustinus zegt en wat de hele mystieke traditie zegt. Kijk, het verstand, dan kan ik God nog tamelijk onder controle houden. De wil is dan de laag waarin ik de controle over God kwijt ben. En dus wat Richard van Sint-Victor die zegt dan, kijk, dus verstand en de wil, dat zijn dan de twee benen waarop ik loop. Nou, het is de hele mens, hè? Het is de twee benen waarop ik loop. En dan komt er een punt dat het verstand aan de deur moet blijven staan en dat de wil nog verder naar binnen kan. Dus de kant van mij, laten we zeggen, de kant van mij waar ik nog de controle over hou, en de kant van mij waar ik door God meegetroond word op een weg die ik niet ken. Dus een van die boeken die daar lag, de titel is Gaan waar geen weg meer is. Kijk, zolang er nog een weg is, kan ik hem nog gaan. Maar zo gauw ik door God op sleeptouw genomen wordt. Ja, kijk, als God mij op sleeptouw neemt terwijl ik een dwarslesie heb. Terwijl wij dan zeggen, ja, nee, natuurlijk, dat kan helemaal niet. Dat een beetje fatsoenlijke God, die had eerst pas gezorgd dat je geen dwarslesie kreeg. En of hij zorgt in ieder geval dat je er weer van afraakt, genees je, et cetera. Maar, ja. Dus gaan waar geen weg meer is. Dus waar ik op niets meer van snap. Dus de wil, daarom zegt hij van ja, dat verstand moet eerst wel. Natuurlijk, ze moeten eerst samen oplopen. Want namelijk, dus dat is als je zeg maar, we hebben twee benen. De ene is de wil, het liefdesvermogen. En de andere been is verstand. Nou, natuurlijk, de been van het liefdesvermogen, die weet helemaal niet waar hij naartoe moet. Dus die heeft eerst de gids nodig van het verstand, van het ik dat zegt van ja, dus kijk, als je niet weet welk boek je moet open doen, kom je nooit bij de Bijbel terecht. Dus eerst maar eens gewoon in ieder geval überhaupt weten dat er een boek is wat schrift heet, wat Bijbel heet. Nou, en vervolgens dat boek open doen en eerst eens beginnen te lezen. Daar heb je allemaal nog die gidsing van het verstand voor nodig. Totdat je in het lezen van die schrift in één keer aangesproken wordt door God zelf. Ja, dan moet ik eventjes zeggen, verstand, nou heb jij genoeg werk gedaan, hou nou eens eventjes je kakel en nou gaan we luisteren. Nou ja, en dan, dus dat is zeg maar, het verschil tussen het verstand en het liefdesvermogen, dus de wil. Het zijn kanten van ons. Dus ik zou eerder zeggen, het zijn kanten van ons. En dat is in feite wat ze zeggen, ja, je moet niet te veel de ene kant met de, dus je moet niet denken dat de mens alleen maar verstand is en zelf de basis en zijn eigen leven kan organiseren. Dus je begint pas werkelijk dichter bij God te komen als je door de, zoals Jos Hulsel al zei, als je door de bodem van je eigen zelforganisatie heen zakt. Als in één keer blijkt dat ja, ik heb mijn wereld zo perfect georganiseerd en dit is het niet. Nou ja, dat heb je soms als iemand burn-out raakt. Of als iemand kanker krijgt of een dwarslesie krijgt. En in één keer van jij. Het gaat blijkbaar toch om hele andere dingen. En hij zegt, als het verstand, als dit voldoende doorgrond heeft, moet de wil het ter hand nemen als een voorwerp dat geëigend en aangepast is, dus om te dienen als voedsel. Om bewogen en ontvlamd te worden, want daar gaat het uiteindelijk om. Ik sla even één paragraafje over, want we willen hier alleen zeggen dat het hier vooral de wil is die hier bij wijze van spreken aan de bak is. Het is de wil. Dus het is waar dat de overweging terecht een lange tijd voorafgaat aan de toegeesting. Dat wil zeggen dat de beweging van ons gevoel de voorafgaande beweging nodig heeft en de heldere voorstelling van het verstand. He, dus je moet eerst weten wat de schrift is, je moet het lezen, je moet het snappen en dan pas loop je in het gevaar dat God jou aanspreekt. Zij omhelst deze kennis onmiddellijk, terwijl zij zich erdoor laat bewegen en ontvlammen in de ordening van de liefde van God. Als iemand zich wel bewust ten prooi wil geven aan de liefde, dan zal hij spoedig voldoende gevormd zijn in deze goddelijke wetenschap om met dezezelfde liefde om te gaan in de ordening van al deze oefeningen en successieve stappen. Dus als je je ten prooi geeft aan de liefde, is de toegeesting, het bidden, is waar je steeds meer meegenomen wordt in een beweging waar jij niet meer de baas van bent. En dat is bidden begint pas waar mijn bidden ophoudt. Waar ik niet meer de auteur ben van mijn gebed en de Heilige Geest de auteur wordt van mijn gebed. En dat is de eigenlijke auteur. Dus wanneer de Heilige Geest de auteur wordt van mijn gebed, wordt mijn bidden tot bidden. Plus dat dan, ja, dan is er ook geen, dan, kun je niet meer zeggen, ik ga een half uurtje bidden. Dan blijkt vervolgens dat terwijl je op de fiets zit of aardappelen schilt of ik weet niet wat, alles wordt meegenomen in die ene beweging van het bidden. Het bidden is veel meer een toegeest, is veel meer een motoriek, een dynamisch gebeuren dan iets doen. Zolang ik nog iets kan doen wat ik bidden noem, ja prachtig, maar zolang ik nog iets kan doen wat ik bidden noem. De mysticus, zoals hij, die zeggen, ja, heb ik van, die weten niet meer wat. Dus ik hoor mystieke mensen hoor ik zeggen, ik weet absoluut niet meer wat het woordje God betekent. Ik weet echt niet meer of ik geloof. En bidden weet ik ook niet meer wat het is.
Hier dacht ik dat we moesten stoppen.
Ik hoop dat ik jullie voldoende ontregeld heb.